Dankjewel. Ja, de presentatie van de Blauwe Poort toevallig zoals gezegd. Dus we gaan verder met de woonvisie en de prestatieafspraken met Wokom. En mevrouw Kreewinkel heeft daar een presentatie over, begreep ik. Dus daar maken we even plaats voor. En nu is het woord.
Nou, het lijkt alsof ik een enorm grote presentatie ga houden. Dat is het niet, maar ik vind het fijn om te staan. Dan kan ik u goed aankijken en dan kan ik ook op het scherm kijken. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging dat wij hier mogen zijn vandaag. Vooral plezierig om, we kunnen elkaar alleen nota's toesturen, maar ik vind het plezierig om elkaar te zien en van gedachten te wisselen. Mijn naam is dus Mirjam Kreewinkel. Ik ben goed een half jaar redacteur-bestuurder bij Wokom. Dus nog relatief nieuw, maar inmiddels behoorlijk ingewerkt. En mijn collega Marika Berghuis, manager wonen, heeft wellicht vaker al gezien. En wij zullen vandaag proberen samen u wat toe te lichten, maar ook uw vragen te beantwoorden. En ik wil beginnen om kort even iets te zeggen over ons bezit in deze gemeente. De ontwikkelingen die wij zien op de woningmarkt en de opgave die er ligt. En daarmee zeggen we eigenlijk ook uiteindelijk iets over wat er in de woonvisie moet komen te staan wat ons betreft. Het is net al even aangehaald door de wethouder voor wie wij er zijn. Nou, allereerst zijn wij natuurlijk voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. En dat is natuurlijk voor ons in het werkgebied van de 6 gemeenten waar wij werkzaam zijn. En daarbij doen we een extra stapje voor mensen die daarin zelf moeilijk kunnen voorzien, die daar wat hulp bij nodig hebben. Maar wie zijn het nou die gebruik mogen maken of aanspraak mogen maken op een sociale huurwoning? Die groep is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. En eerst is er een algemene inkomensgrens gesteld, die ruim 35.000 euro inkomen. Maar anderhalf jaar geleden, ruim een jaar geleden, is daar nog weer nieuwe regelgeving bijgekomen. Het passend toewijzen heet dat. En daarbij is vrij strikt omschreven wie in welke woning, of wie voor welke woning in aanmerking komt. En dat is een combinatie van de grootte van het huishouden. 1, 2-persoonshuishoudens, huishoudens, 3 of meer leeftijd en het inkomen. En hier staat even het gros, dat iemand die recht heeft op huurtoeslag, die kan alleen maar in woningen tot deze categorieën komen die hier staan, die 592 en 635. Maar daarbinnen zijn dus weer categorieën gemaakt, afhankelijk van huishouden en inkomen. En dat betekent dus dat de groep mensen die aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning kleiner is geworden. Ik kom er straks nog even op terug. Op zich niet erg, want daar zijn we natuurlijk voor die doelgroep. Maar het beperkt wel kansen voor mensen en het heeft ook wel invloed op de doorstroming. Dus goed om dat toch even aan de voorkant te melden. Nou, als we dan kijken naar ons bezit, waarschijnlijk weten we het, maar het is misschien toch goed om even terug te pakken. En we hebben even de twee kolommetjes gemaakt, 2010 en 2016. Dan ziet u ook dat we in die periode gegroeid zijn in het aantal woningen, sociale huurwoningen in deze gemeente. Dus dat zegt ook iets over de nieuwbouw die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. En om dat ook nog een beetje in een perspectief te zetten, hebben we de tabel hieronder gemaakt. Daar staan de gemeenten waarin Wokom werkzaam is. En dan ziet u in de laatste jaren dat zowel in Helmond als in Laarbeek de meeste woningen zijn gebouwd. Fors meer dan in de andere gemeenten. En u heeft net ook al gehad, er is nog steeds een vraag naar woningen, maar daar komen we straks even op terug. En hier kunt u ook zien dat we over het algemeen heel jong bezit hebben. We hebben eigenlijk maar zo'n 10% wat voor 1960 is en de rest later. En dat zegt ook wel iets over de gemiddelde kwaliteit van ons woningbezit. Die is goed. Nou, als we dan kijken naar de woningtypes, dan zien we dat het gros van de woningen, bijna 6%, zijn eengezinswoningen. De rijtjeswoningen vaak. Nultrede woningen, dat zijn dus woningen waar eigenlijk alle relevante ruimtes op één verdieping zijn. Die hebben we in appartementen en grondgebonden. Nou, en dat is nou redelijk gelijk verdeeld. Dus we kijken naar de huurprijsgrenzen. En dat hebben we ook even bewust genoemd, om, ja, gezien die doelgroep waar we het net over hadden. Dan zien we, dit is de grens waar mensen met huursubsidie terug kunnen komen. Nou, daar zit het overgrote deel van ons woningbezit. Dus we hebben niet heel veel duur woningbezit. En echt duur, daar is ook geen huurtoeslag meer voor, is ook maar heel klein bij ons. En dan nog de mutatiegraad. We hebben een paar jaar even op een rij gezet voor u. Dan zie je dat dat ja, toch afgenomen is, zeker ten opzichte van 2013. En ja, nu lijkt het zich een beetje te stabiliseren rond die 6,5%, 6,4%. En dat is niet hoog. Die 7,3, of die 7,8, dat was een beetje ook wel het landelijk gemiddelde, heel heel lang. 8-9%. Dus we zien dat het aantal mensen dat verhuist afneemt. Daar kom ik straks nog even op terug. Nou, hebben we het eigenlijk al meteen. Welke ontwikkelingen zien we op de woningmarkt? Nou, allereerst zien we, heb ik net al even gezegd, dat die doelgroep waar wij voor zijn smaller wordt. En dat is niet omdat er minder mensen zijn, of minder mensen met een lager inkomen. Maar het heeft dus te maken met de keuze van de overheid om die inkomensgrenzen te stellen. Daarnaast zien we, en dat heeft puur met de ontwikkeling van de bevolking te maken. Mensen worden ouder. We krijgen steeds meer ouderen, steeds meer oudere ouderen. En we krijgen steeds meer kleinere huishoudens. 1 persoons en 2 persoons. En dat heeft deels te maken met dat er steeds meer oudere mensen zijn. Maar ook onder jongeren zien we steeds vaker dat mensen alleen zijn of met z'n tweeën. Daarnaast zien we, en dat is ja, natuurlijk een beetje een optelsom, zowel van overheidsbeleid, maar ook van het feit dat we natuurlijk steeds ouder worden met elkaar. En ook gelukkig steeds gezonder oud worden. Dat mensen veel langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar veel mensen dat een keuze, maar niet altijd. We weten allemaal dat natuurlijk in de zorg heel veel is veranderd. He, zeg maar de klassieke bejaardenhuizen die zijn er niet meer. Je kunt alleen echt ja, beschermd wonen als je heel veel zorg nodig hebt. Maar dat betekent dus ook dat er steeds meer mensen in onze huurwoningen wonen die op een of andere manier ja, minder mobiel zijn of extra zorg nodig hebben. Dus dat is wel een belangrijke opgave. En dat wordt nog een keer versterkt, omdat we ook zien dat er uit allerlei instellingen, denk bijvoorbeeld uit instellingen van mensen met een verstandelijke beperking, of vanuit geestelijke gezondheidszorg, ook daar zien we dat steeds meer mensen niet intramuraal, zoals dat in vaktermen heet, dus in een besloten beschermde omgeving wonen, maar zelfstandig moeten wonen. En dan ook vaak met steeds minder begeleiding. Nou, daarnaast zien we heel duidelijk, ik liet net al even getalletjes zien, dat er minder doorstroming is. Dus dat er minder mensen verhuizen. En op zich is het natuurlijk niet erg. Als iemand heel plezierig ergens woont, dan moet hij daar vooral blijven wonen. Maar minder doorstroming betekent ook minder kansen voor mensen die een woning zoeken. En zeker ook voor jongeren kan dat een dilemma zijn. Nou, we weten niet alle redenen waarom mensen niet verhuizen. We hebben ook in de prestatieafspraak afgesproken dat we daar wat onderzoek naar willen doen. Maar we weten wel een paar dingen. Natuurlijk heeft de economische crisis van de afgelopen jaren een rol gespeeld. Dan gaan mensen hun verhuisbeslissing uitstellen, want een verhuizing kost al veel geld. Het passend toewijzen, dus die inkomensgrenzen, heeft ook een heel duidelijke invloed. Want als je nu in een sociale huurwoning woont, en je, volgens de huidige regels heb je misschien een inkomen van misschien maar een paar euro boven die grens. Als je verhuist, kunnen wij die mensen geen woning meer bieden. En dat is voor heel veel mensen een reden om niet meer te gaan verhuizen. En misschien willen ze wel verhuizen, omdat ze ja, misschien wel minder mobiel zijn en een andere woning willen hebben. Dus dat is best een vraagstuk waar we voor staan. Nou, we zien natuurlijk ook dat de samenleving ja, verandert. En onder andere bijvoorbeeld de huisvesting van mensen met een status, mensen die gevlucht zijn en in Nederland mogen blijven. Ja, dat is ook een toenemende opgave waar gemeenten en woningcorporaties voor staan. En wat we tot slot zien is dat er in deze gemeente, maar dat geldt eigenlijk voor de hele regio, heel weinig woningaanbod is met een huurprijs van tussen de 700 en 900 euro. Dus niet de hele dure markt, maar wel de markt tussen de hele dure vrije sector en de sociale huur in. En waarom hebben we dat hier opgeschreven? Omdat er dus hier mensen zitten die misschien wel willen verhuizen. Maar als ze verhuizen bij ons niet meer terecht mogen. En hier niks in kunnen vinden. En voor die doelgroep is vaak de stap naar een koopwoning ook nog onbereikbaar. Want dat staat hier niet eens op. We hebben natuurlijk ook veel strengere hypotheek-eisen zijn er gekomen. Dus er is wel een groep die misschien wel wil verhuizen, maar moeilijk een plek kan vinden op dit moment. Dus als we al deze dingen bij elkaar optellen, dan zien we heel duidelijk dat de vraag naar woningen verandert. Het heeft te maken met dat doelgroepen veranderen. Het heeft te maken met verandering van huishoudens, ouder worden. Vragen van mensen die vroeger verzorgd woonden, die nu zelfstandig moeten wonen. En de opgave is natuurlijk dat we zorgen dat de woningvoorraad daar zo goed mogelijk in meebeweegt. En dat is niet makkelijk, want ja, die woningen die staan er. Die kun je niet allemaal heel makkelijk verbouwen of veranderen. Dus dat is eigenlijk de hoofdopgave waarvoor we staan. We hebben afgelopen jaar het initiatief genomen vanuit Wocom, maar daar hebben daarna de andere coöperaties in de hele Peelregio zich bij aangesloten om een onafhankelijk bureau specifiek in dit werkgebied onderzoek te laten doen naar hoe zit het nou precies met die vraag-aanbodverhoudingen en wat verwachten we naar de toekomst toe. En dat hebben we ook met de gemeente gedeeld. Dat is ook belangrijke informatie natuurlijk voor de woonvisie en voor de prestatieafspraken. En er komt voor deze gemeente ook wel een duidelijke opgave uit. Nou, wat we in ieder geval daarin zien is dat er ook de komende jaren, het kwam net al even weer naar voren, echt nog een behoefte is aan een toename van sociale huurwoningen. En daarnaast is er ook nog heel duidelijk een vraag naar grondgebonden koopwoningen. Dat is niet iets waar wij mee bezig zijn, maar dat komt natuurlijk wel uit onderzoek en is belangrijk voor de gemeente. En we zien ook heel duidelijk dat er behoefte is aan het toevoegen van die nul-treden woningen. Dus de woningen waar de woonkamer, slaapkamer, keuken op één verdieping zit. En als je op de lange termijn ziet, is dat een heel groot getal. Maar als we nou eigenlijk zorgen dat we elk jaar gemiddeld tussen de 5 en 10, het verschilt een beetje per gemeente, aan toevoegen, dan groei je daar naartoe. En als je dan in een grafiekje ziet, en ook voor het perspectief heb ik even de andere gemeente waar we werken erbij geplaatst. Nou, ik gaf net al aan, er zijn twee gemeenten waar wij de afgelopen jaren al in verhouding het meest gebouwd hebben. En het zijn dezelfde gemeenten waar nog steeds de vraag groot is. En ook in Laarbeek, en daar zie je echt wel verschil met andere niet stedelijke gemeenten zoals Helmond, is er de komende jaren echt nog groei nodig. Nou, volgens mij de discussies die net gevoerd werden, onderschrijven uw gevoel daarin. En als we dat dan concreet maken, dan zie je dat we eigenlijk netto 170 huurwoningen toe moeten voegen. Maar we doen natuurlijk veel meer. Er zijn ook woningen die we verkopen, er zijn woningen die we gaan slopen en veranderen. Dus dat moet je eigenlijk allemaal bij elkaar optellen. Dus dat betekent dat tot en met 2025, op basis van het onderzoek, en wij onderschrijven dat en de gemeente ook, 325 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Dus dat is een forse opgave. In dit rapport is eigenlijk alleen op gemeenteniveau. Dus het is ook aan de gemeenten om dit te gaan vertalen naar de verschillende kernen. Maar in ieder geval, overal is een behoefte. Maar wij delen ook zeker de druk in dat die in Arenrichtsel op dit moment het grootst is. Dus een forse bouwopgave waar we voor staan met elkaar. Dan is natuurlijk altijd de vraag, ja, kan dat? Wij hebben in ons meerjarenplan, financieel meerjarenplan, hebben deze opgave opgenomen. Dus wij kunnen deze opgave aan. Dus wij kunnen ervoor staan dat we deze woningen kunnen realiseren. Niet allemaal tegelijk, want dat lijkt me ook niet verstandig voor de woningmarkt, dat worden er te veel, maar dat kunnen we aan. En daarnaast hebben wij voldoende geld gereserveerd om ook ons bestaande bezit te transformeren, zoals we het een mooi woord noemen. Woningen beter geschikt maken voor ouderen bijvoorbeeld. Voor duurzaamheid. Ook woningen slopen en vervangen voor andere woningen. Dat zit er ook allemaal in. Dus dat hebben wij ingerekend. En waar wij ons de komende jaren vooral op richten als het gaat om die woningbouw, dan is natuurlijk de betaalbaarheid. Want de doelgroep waarvoor wij zijn, die wordt dus qua inkomen steeds smaller. Dus de noodzaak om ook echt betaalbaar te zijn en te blijven wordt nog groter dan vroeger was. duurzaamheid is daar natuurlijk een heel belangrijk element in. Niet alleen vanwege het milieu. Op het moment dat je veel aan energiebesparing in woningen doet, gaan de woonlasten van mensen natuurlijk naar beneden. Leefbaarheid vinden we heel belangrijk. Nou, dat kwam net ook al een paar keer naar voren. Het is natuurlijk fijn om een goed huis te hebben, maar dat huis moet ook in een fijne buurt zitten, hè, waar het fijn wonen is. Ja, en natuurlijk het nieuwbouwen en transformeren van ons bezit. Maar dat had ik eigenlijk al aangegeven. Nou, als we dan kijken naar de woonvisie, want dat was ook de vraag, hè, wat moet daarin? We hebben eerder in het najaar een concept of een eerste versie van een woonvisie gezien. En op zich staan daar wel goede thema's in. Maar wat wij wat misten daarin nog, is echt die visie op die woningmarkt. Want we zien een heleboel ontwikkelingen plaatsvinden. Ik heb ze net geschetst. En je moet als gemeente natuurlijk echt een visie hebben. Voor wie wil je er zijn? Voor welke doelgroepen wil je er zijn? En wat zijn de verschillen tussen de verschillende kernen? Waar wil je op inspelen? Zodat je die nieuwbouw, want we kunnen allemaal wel getallen noemen. En die kunnen we ook nog realiseren. Maar je moet ook heel goed nadenken wat voor nieuwbouw je neerzet en waar. En hoe dat zich verhoudt tot de andere keuzes die je met je bezit maakt. Dus je nieuwbouw is niet alleen aantallen toevoegen, maar daar moet je eigenlijk wel goed strategisch over nadenken. Wil je daar doorstroming mee bevorderen? Wil je daar juist vooral ouderen mee helpen? Of in de ene kern dit en in de andere kern dat? Nou, dat vonden wij nog wel een onderwerp waarin de woonvisie aangescherpt zou kunnen worden. En dat maakt het ook makkelijker om daarna ook samen prestatieafspraken te maken. Een ander punt waar we graag wat meer aandacht voor zouden willen, is de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. En leefbaarheid. Want die hangen heel nauw samen. En als u die ontwikkelingen nog even terughaalt die ik net schetst, hebben we heel veel te maken met niet een woningvraag die toeneemt omdat er heel veel meer mensen bij komen. Maar omdat de bevolking verandert. En wij kunnen een prima huis bouwen voor iemand die misschien minder mobiel is. Maar is er ook zorg voor iemand die daar woont? Want anders kun je een mooie woning hebben, maar dan kun je nog niet zelfstandig wonen. Wat kunnen buurten en wijken daar zelf in doen? Wat moet het betekenen voor het voorzieningenniveau? Wil je overal hetzelfde voorzieningenniveau of ga je daar keuzes in maken? Nou, dat soort afwegingen denken wij dat dat enorm gaat helpen als u als gemeente in de woonvisie daar een visie op hebt en ook duidelijke keuzes in wil maken. En wij denken als de gemeente daar ook keuzes in maakt, dat het makkelijker is om sneller met elkaar in gesprek te raken over waar ga je dan wat doen. En de schop in de grond te steken als het gaat om de nieuwbouw. Ik kan hier nog heel veel meer over vertellen, maar het lijkt me belangrijker dat we het gesprek met elkaar aangaan. Dus ik wou het hierbij laten en wil graag uw vragen beantwoorden samen met mijn collega. Dan doe ik het apparaat even af.
Oh. Wie kan ik daarvoor inschrijven? Hilde Rits, bent u maar, meneer Van der Haar.
Dankjewel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor uw verhelderende presentatie. Wat we voornamelijk heel opmerkelijk vinden is de laatste opmerking van de aanscherping van de gemeentelijke visie. Daartoe hebben we in juli vorig jaar ook een motie ingediend namens de CDA. En zo de portfolio overgenomen, dus daar verwachten we nog heel van in de nieuwe ontwikkeling van de woonvisie. Dan had ik nog een aantal vraagjes. U zegt de doelgroep is kleiner geworden. Door dat passend toebedelen. Daartegen is wel het gebied door de introductie van de woonvisie is natuurlijk veel breder geworden voor mensen. En dus daar krijg je toch weer een groter aanbod eigenlijk van woningzoekenden door. Mijn vraag is dan, in hoeverre wordt de Laarbeekse bevolking nu door die nieuwe zoekmethode wel voorzien van nieuwe woningen? Wat kunt u daar een percentage van geven wat de Laarbeekse bevolking daadwerkelijk ook in aanmerking komt voor een woning? Of dat het meer buiten de eigen regio of CQ zelfs speelgemeentes is? Tot zover.
Ja, dat klopt. Woningvisie bestaat al wat langer, maar sinds een jaar zijn de Eindhovense corporaties aangesloten. En zeker in de stad Eindhoven is de wachttijd op een woning vele malen hoger natuurlijk dan in deze gemeente bijvoorbeeld. En daar is destijds flink over gesproken van wat doe je daarmee. En er is door het collectief van alle partijen die meedoen met WonEasy besloten om eerst te kijken wat er gebeurt. Of er inderdaad sprake is van verdringing. En als dat zo is, om dan passende maatregelen te nemen. En toen is afgesproken dat eerst een jaar wordt aangekeken om ook de effecten, ja, niet op basis van één toevallige periode, maar echt structureel te meten. Nou, dat jaar is nog niet voorbij. Dat is in april, zeg ik goed. Ja. Maar we zien natuurlijk wel inmiddels dat er meer mensen zich melden als wij een woning adverteren. We zien ook daarin dat heel veel mensen uit bijvoorbeeld Eindhoven zich wel melden, wel reageren, maar uiteindelijk die woning helemaal niet accepteren. Dus die zijn ook een beetje aan het testen van, nou, wat zijn nou mijn kansen als ik in Helmond of in Laarbeek of waar dan ook reageer. En dat maakt ook wel dat het belangrijk is dat je niet meteen reageert of met een aanpassing komt. Maar kijk wat er gebeurt. Maar we zien natuurlijk wel dat het toeneemt. We zien ook dat daar wel steeds meer vragen over komen en ook wel bezorgdheid over ontstaat. Dus wij hebben ook het initiatief genomen naar onze collega's binnen WonEasy om te kijken of we die evaluatie naar voren kunnen halen. Zodat we daar sneller meer duidelijkheid over kunnen geven. Dus zodra we daar wat actuelere cijfers over hebben, zullen we die ook zeker gaan delen met de gemeente.
Ja, ik denk dat het zeker zeer van belang is om een goede woonvisie hierop te kunnen stellen. Dus ja, hartelijk dank daarvoor alvast.
Wilt u daar ook aanvullen, meneer Rijns?
Ja, ik wilde inderdaad vragen of het misschien niet praktischer is om nu gewoon naar thema even de discussies te hebben. Want anders gaan we dadelijk constant heen en weer schieten met allerlei vragen. En ik had ook inderdaad, dat was de reden waarom ik die vraag stel. Want ik wilde inderdaad hierop doorgaan. Want u gaf net op het laatst ook al aan van ja, dat het ook aan de gemeente is om keuzes te maken voor welke doelgroepen dat we willen gaan bouwen. Maar toen schoot bij mij inderdaad de vraag naar binnen van ja, welke ruimte hebben we daar dan wel voor? Want we kunnen natuurlijk wel keuzes maken als gemeente. Maar als dan inderdaad vanwege die regionalisering, of niet alleen van de woningtoewijzing, maar ook van de urgentieverlening, dat dan ook betekent dat we dan wel keuzes maken, maar dat die keuzes niet per se voor de Laarbeekse burger van belang kunnen zijn. En dan zitten we bijvoorbeeld ook te kijken, u gaf net al aan van een stukje eenheid tussen wonen en welzijn, maar we hebben bijvoorbeeld te maken met steeds meer een grotere behoefte aan mantelzorgmogelijkheden. Als hier mensen wonen die zorg nodig hebben en als hun kinderen die zorg kunnen en willen verlenen, maar hier niet aan de bak komen voor wat betreft woonruimte, dan hebben we natuurlijk toch een probleem, niet alleen qua huisvesting, maar ook in de sociale cohesie van een gemeenschap die we hier met elkaar vormen. Dus ik wilde eigenlijk van u graag horen van welke ruimte hebben we als gemeente om daarin nu echt keuzes te maken die we ook voor de mensen, de Laarbeekse mensen van belang kunnen zijn?
Er zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden. Maar dus terecht dat u zegt, niet alles is te sturen. Hè. We leven in een open samenleving, dus dat brengt ons ook een boel goeds. Hè. Maar ja, dat kan ook wel eens een keer minder dingen meebrengen. Ik denk dat allereerst heel erg belangrijk is dat we ook op basis van feiten die keuzes gaan maken. Want er zijn soms beelden alsof, en ik hoor ook wel eens, er wordt niks gebouwd. Nou, u ziet, afgelopen jaren hebben we hier het meeste gebouwd en ook de opgave is nog het grootst. Er zijn ook wel eens signalen, er komt nooit iemand uit het dorp aan een woning. Het zijn allemaal mensen van buiten. Nou, dat is gewoon niet zo. Daarmee wil ik niet wegpoetsen dat het gebeurt. Hè, want het gebeurt wel, maar het is niet zo dat het alleen gebeurt. Dus ik vind het heel erg belangrijk, zeker nu met de uitbreiding van het gebied van WonEasy, dat we goede informatie hebben en op basis daarvan het gesprek hebben. En ook dan beoordelen wat je kunt doen. Kijk, natuurlijk, er is in principe recht van vrije vestiging in dit land. Dan kun je wel op basis van een huisvestingswet kan een gemeente verordeningen stellen. Maar dat mag niet zomaar, want dan kan iedereen een hek om zijn gemeente bouwen. Dus je moet wel een aantal voorwaarden voldoen, wil je dat doen. Maar goed, daar zou je naar kunnen kijken. We hebben ook al met de wethouder afgesproken. Als we bijvoorbeeld ergens voor senioren willen bouwen. Hè, om bijvoorbeeld te zorgen dat mensen in hun eigen wijk of eigen dorp kunnen blijven wonen. Wat vanwege het sociale netwerk heel erg belangrijk is. Dan zou je natuurlijk kunnen kijken of je de doorstroming van mensen die nu bij ons huren, ouderen, of je die voorrang geeft naar die nieuwbouw. En dat zijn ook bijvoorbeeld maatregelen waarmee je een stukje voorrang kan geven aan eigen mensen. Met als doel ook om die woning weer vrij te krijgen voor jonge gezinnen of starters. En dan moet je als gemeente via je welzijnsnetwerk en anderszins gaan investeren. Dat die mensen bijvoorbeeld ook wel die mantelzorg willen oppakken of iets aan de leefbaarheid. Dus op het moment dat je naar een gebied kijkt, denk ik dat je als gemeente en corporatie elkaar kunt vinden. En per situatie moet kijken wat je daarin kan doen. Zonder misschien een hele toestand met allerlei wet en regelgeving op te gaan tuigen. En daarnaast is het denk ik belangrijk dat de gemeente keuzes maakt in waar bouw je voor wie en voor welke doelgroep. En daarmee kun je natuurlijk wat, echt inspelen op de lokale behoeften, die misschien voor anderen minder interessant is. En met stimuleringsregelen of doorstroomsregelingen zorgen dat je daar een soort van voorrang realiseert voor mensen die je daar graag naartoe wilt hebben.
Begrijp ik u goed dat u nu zegt van je mag geen algemene regel stellen van dat er een voorrang is voor mensen uit Laarbeek bij de toewijzing van woningen in Laarbeek. Maar je kunt dat wel naar doelgroep projectmatig vastleggen in afspraken tussen gemeente en corporatie.
Ja, ik denk, je mag niet algemeen. In de wetgeving is wel geregeld dat het in heel specifieke situaties kan. Maar dan moet er wel een enorme druk zijn op de woningmarkt. En ik ken de criteria even niet meer uit mijn hoofd, maar daar voldoen we hier niet aan met elkaar. Daarvoor is er voldoende toch ruimte op de woningmarkt. Het lijkt me niet verstandig als u als gemeente nu gaat vastleggen in die projecten gaat die voorrang krijgen en die. Want dan krijgen we van dezelfde wetgevingen op ons donder, als ik het even zo mag zeggen. Dus dat moeten we niet doen. Maar ik denk wel dat we met elkaar kunnen kijken, zoals ik net zei, als je inderdaad voor bijvoorbeeld senioren bouwt, dat je dan, en dan moet je niet alle woningen, maar je zegt, dan kunnen we een voorrangspositie geven voor x aantal woningen aan een bepaalde doelgroep, als je daarmee de doorstroom bevordert, want daarmee maak je kansen voor anderen. Dus het moet passen in je hele strategie op de woningmarkt. Dus niet nu regelen voor alle projecten, maar daar waar een keer de kans is, moeten we kijken of we dat zo kunnen inrichten.
Ik wil daarop inhaken, wethouder.
Dankjewel. Om toch even, want u snijdt meteen ook twee onderwerpen aan. Waar ik u ook met name naar verwijs in de prestatieafspraken zoals wij die gemaakt hebben met de corporatie. Daar waar het gaat over de evaluatie van WonEasy. Dat we dat met elkaar hebben afgesproken. Dat we dat in 2017 ook echt gaan evalueren. En op basis van die evaluatie kijken van wat betekent dat nu ook voor Laarbeek. En op basis daarvan zouden wij mogelijk tot andere afspraken kunnen komen. Vandaar dat het ook een wezenlijk onderdeel is. Ook op basis van signalen die ik eerder van u heb gekregen, met name ook de heer Van der Aa doelt erop, hebben we dat ook meegenomen in de prestatieafspraken. Dat is één. Het tweede is, wat daar ook in is afgesproken, dat wij ook nog eens met elkaar goed moeten kijken van hoe gaan wij die urgentieregeling die we ooit hebben gekend, maar is afgeschaft, hoe dat we daar op een of andere manier weer opnieuw inhoud aan kunnen geven.
Volgens mij is de urgentieregeling niet afgeschaft. Er is wel een nieuwe urgentieregeling gekomen, wethouder, die geldt voor het hele stedelijke gebied waar Laarbeek ook onder valt. Maar er is nog steeds een urgentieregeling, hoor.
In elk geval, u kunt dus teruglezen, laat ik het dan zo stellen, in de prestatieafspraken die we nu met elkaar gemaakt hebben, hebben we ook elkaar aangekeken en gezegd van ook op dat gebied vinden we dat we daar mogelijk toch nog een aantal stappen in zouden moeten zetten. En vandaar dat het ook expliciet genoemd is in de prestatieafspraak. Dat is één. Een andere zaak die hier nu misschien ook wel mee verband houdt, is ook waar we afspraken over hebben gemaakt, dat we nu druk doende zijn, samen met ook collega wethouder Meulensteen, om te kijken van kunnen wij niet voor dat middensegment huur nu binnen heel korte termijn daar een aantal woningen in gaan realiseren. En met name zit daar ook mogelijkheden om het aantal scheefwoners wat je dus nu hebt, zeg maar in het huidige woningbestand, om te kijken hoe kunnen we daar nou prikkels inbouwen, hoe kunnen we die mensen helpen om die mogelijk op die manier door te verwijzen, door te laten schuiven naar die nieuw te bouwen woningen. Dan moeten we, en daar zijn we ook op een aantal plekken, zijn we daar volop mee in de slag. Om te kijken van kunnen we dat op die manier niet voor elkaar krijgen. Waardoor je juist in de bestaande woningvoorraad ook weer een substantieel deel vrij krijgt. Die met name voor de doelgroep van belang is. En ik denk dat het mes op die manier ook aan twee kanten snijdt. Ook daar hebben we volop discussie over. Hoe gaan we dat met elkaar de komende tijd handen en voeten geven.
Voorzitter, als ik daar even op mag reageren.
Ja, Jan Riks.
Het Het is natuurlijk heel goed dat we zorgen dat er doorstroming plaatsvindt. Maar Wocom heeft maar 2% van de woningaanbod wat in de huur tussen de 700 en 900 euro zit. Dus worden bijna geen woningen gebouwd, wordt net zelf gezegd, in die duurdere, in dat duurdere segment. Dus
sterker nog, heer Hendricks, dat mogen ze nog niet eens. Dat valt buiten de categorie waar de woningbouwvereniging mee bezig mag zijn. Maar als u mij goed gehoord had, heb ik gezegd dat wij samen met collega wethouder Meulensteen volop bezig zijn om te kijken waar hebben wij locaties waar we ook binnen niet al te lange termijn ook echt mee aan de slag kunnen. En daar staan we aan de vooravond om u daar ook over verder te informeren. Wat ik daarmee wel mee wil geven is dat wij met de coöperatie met name de discussie voeren van hoe kun je nu de scheefwoners, zeg maar, het is toch een substantieel deel van de bestaande voorraad van de Wocom, ook helpen door die mensen te prikkelen om door te schuiven naar die nieuwbouwwoningen toe, waardoor dat zij weer woningen vrij krijgen om met name voor die mensen waar we het met z'n allen voor doen en wat dus binnen het bereik ligt van de coöperatie, om die mensen te helpen.
Ik ben bij de heer Van Lier op gebleven.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zeg, in de prestatieafspraak, het is goed dat dat geregeld is en vastgelegd, maar ik heb er enkele opmerkingen, daarover. Te lezen is dat de partijen zich inzetten om de huisvesting van vergunninghouders op dusdanige manier te organiseren dat de slaagkans van reguliere woningzoekenden niet bovenmatig in het gedrang komen. Wat wordt hier bedoeld eigenlijk met niet bovenmatig? En hoe vindt communicatie naar woningzoekenden plaats? En omdat de markt eigenlijk al een beetje vast zit voor de woningzoekenden, want woningzoekenden moeten best lang wachten op een huis. En nou komt nog het dilemma van de staatshouders bij. Hoe wilde dat organiseren dat het voor de reguliere woningzoekenden niet in gedrang komt? Want in Alerichsel moet je eigenlijk al, daar heb je al helemaal geen kans meer om het zo maar te zeggen. En gevoelsmatig, ja, ik proef links en rechts ook bij de mensen dat mensen er een slecht gevoel bij hebben.
Nou, het is natuurlijk zo dat gemeenten hebben een taakstelling, gekregen. En dat is een opdracht waar gemeenten invulling aan moeten geven. Wij zijn natuurlijk als coöperatie de eerste aangewezen partij om met gemeenten te zoeken naar die huisvesting. Omdat wij natuurlijk, die mensen vallen in onze doelgroep. En ik denk dat je gewoon heel eerlijk moet zijn. Er komt dus een extra groep woningzoekenden bij die geholpen moet worden. En dat heeft dus impact. Ik ga dus niet zeggen dat het geen impact heeft. Wat we wel doen, samen met de gemeente, is kijken. Kunnen we ook op andere manieren die doelgroep huisvesten. Zodat je die druk in ieder geval niet zo groot maakt. Dat je in ieder geval zo klein mogelijk probeert te maken. Nou, in de prestatiespraak heeft u ook kunnen lezen wat we daarvoor doen. Enerzijds is dat door nieuwbouw te plegen. Er zijn ook een aantal projecten in waarmee we dit jaar gaan starten en gaan opleveren. Dus daarmee verruim je het aanbod. De kamergewijze verhuur. Dus dan kun je meerdere mensen in één woning. In plaats van, wij spreken, 4 woningen beschikbaar stellen, stel je dan maar 1 woning beschikbaar. En we hebben ook aan de gemeente aangegeven, mits het enigszins realistisch is, zijn we ook bereid om naar ander bezit, ander vastgoed te kijken. En dat kan een school zijn of een kantoor of een die we eventueel kunnen verbouwen, tijdelijk of permanent, naar woningen voor kleinere eenheden waar ook die doelgroep in plaats kan vinden. Dus dat zijn de verschillende mogelijkheden die we in willen zetten, waartoe we bereid zijn om te investeren. Mits binnen redelijke randvoorwaarden en waar we met de gemeente ook over in gesprek zijn. Dus dat zijn manieren om die druk kleiner te maken, maar er is een extra druk.
Mag ik hierop nog iets vragen? Op een gegeven moment in de regeling van het Rijk is opgenomen dat je toe moet wijzen naar inkomen. Mij is bekend, de meeste statushouders die hebben een uitkering. Nou, en als je een uitkering hebt, dan krijg je al geen huis boven de 550 euro huur. Want ik zag iets, een bedrag voorbij komen van 535. Dus als je dus een gezin hebt wat statushouders is, die worden dan vaak in de slechtere woning gehuisvest, want dat zijn vaak de goedkopere woningen. Is dan het risico niet dat je op een gegeven moment een stukje ghettovorming gaat krijgen?
Nou, ik wil eerst meteen van tafel halen dat goedkopere woningen slechte woningen zijn. Dat is helemaal niet. Het heeft te maken met bijvoorbeeld de grootte van de woning. Dus dat is sowieso niet aan de orde. Tuurlijk, die mensen hebben heel weinig inkomen. Dus die kunnen we moeilijk een dure woning. Dus die zijn ook echt, die horen ze ook echt tot onze doelgroep. Hè. En u heeft gezien dat we ook bijna geen dure woningen hebben. Dus dat maakt niet zoveel uit. Wat was uw vraag nou precies?
Mag ik even iets vragen? Als je een normale gezinswoning hebt gebouwd in de jaren 70, ja. Gewoon een rijtjeshuis, dan zit je vandaag de dag op 650 of 700 euro. Ja.
Nee, precies, maar daarmee zijn het geen slechte woningen. Hè. Dus we huisvesten die mensen passend. Oh ja, de ghettovorming, daar had u het over. Wat wij doen, is dat wij, zeker zolang we nog ruimte hebben en de druk vanuit de provincie die te groot wordt, kijken wij natuurlijk bij vrijkomend bezit welke woningen geschikt zijn voor deze doelgroep. En daar kijken we naar de huurprijs, naar de woning. Hè. Als er een groot gezin in aankomt, ja, die kun je niet in een klein appartementje huisvesten. En we kijken ook over de spreiding, naar de spreiding over de buurt. Dus we proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat er een hele rij huizen alleen maar met mensen met een status worden gehuisvest. Dus daar kijken we naar. En voor wij een woning toewijzen is er altijd overleg met de gemeente, want die is verantwoordelijk en die kijkt er ook in mee. Dus dat is een waarborg om dat te voorkomen.
Hendrik, zal erop inhaken.
Ja, dankjewel voorzitter. U zei net, we zijn ook aan het kijken of dat we daar ergens voor de statushouders, want daar hebben we het nu heel even over, ook andere woonruimtes kunnen gaan huren, desnoods kantoren om kunnen gaan bouwen. Heb je daar al zicht op hier in Laarbeek, waar je dat eventueel zou kunnen gaan doen? Of,
ik had net al even gedacht hier iets over te moeten zeggen, ook omdat het een politieke keuze is van de gemeente Laarbeek, overigens weliswaar in goed overleg met Wokom. Wij hebben ongeveer een half jaar geleden zijn we de eerste gesprekken aangegaan, omdat we wisten dat voor 15 december moet je prestatieafspraken bij de minister hebben liggen. En dat leverde ook direct voor ons een aantal nieuwe aspecten op. Onder andere, aan de ene kant maak je afspraken met de Wokom in dit geval. Hè. Dat is bij ons hier zeg maar de grootste huisvester op het gebied van de doelgroep waar we het hier over hebben. Maar daarlangs heb je ook verantwoording en samen ondertekening nodig met de bewonersraad. En die bewonersraad die hebben wij daar natuurlijk ook uitermate dichtbij betrokken. Daar hebben we ook in eerste instantie een half jaar geleden ongeveer het gesprek mee gehad. Heb ik samen met mevrouw Buter gevoerd, omdat met name natuurlijk we zelf al aanvoelden komen dat die druk op het huisvesten zeg maar, voor de vergunninghouders, dat een behoorlijke aanslag zou betekenen bij een heel lage mutatiegraad op het te kunnen huisvesten van die mensen. En dan ga je natuurlijk ook met elkaar kijken van nou, en wat zou daar, als dat niet lukt binnen het reguliere bestand, wat zou je daar dan extra voor nodig hebben? En in dat kader moet u dan onze opmerkingen zien. Dan zullen we moeten kijken of dat er alternatieve mogelijkheden zijn. Zoals het omvormen van andere gebouwen die daar nu nog niet voor zijn ingericht, maar wel voor geschikt gemaakt zouden kunnen worden. Kantoorpanden of andere panden. En dan zouden we dus in overleg met Wokom weer kunnen zeggen, zou u dan voor ons die beheertaken daarbij kunnen overnemen? In die zin is daarover gesproken en u hebt gelukkig gisteravond kunnen horen van mevrouw Buter. In haar commissievergadering heeft ze dat nog eens een keer nadrukkelijk toegelicht. Dat er eerder signalen waren dat wij maar ongeveer de helft zouden halen van het aantal tehuisveste vergunninghouders. En dat dat ondertussen op 1A bijna gereed zou zijn. Dat zorgt ervoor dat we dat met elkaar, en er is nog steeds in een heel goed overleg gegaan met Wokom, om dat te kunnen doen door middel van onder andere kamerbewoning binnen hun reguliere bestand. En daarin hebben we ook afspraken gemaakt waar het gaat over het niet verkopen van woningen waar in eerste instantie zowel op de verkooplijst stonden als daartoe de mogelijkheid zou zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat we dus bestaande woningen hebben omgevormd tot kamerbewoning, waardoor we met meerdere mensen gelijktijdig toch hebben kunnen helpen aan die huisvesting waar zij dus in feite wel behoefte aan hebben. Daar zat ook gelijktijdig een behoorlijke spanning op in relatie tot de bewonersraad. Omdat de bewonersraad aan ons had aangegeven in eerste instantie met de verhouding zoals we dat hadden afgesproken. En die verhoudingen die waren zoals we dat hier in de regio met elkaar hadden afgesproken, was daar overeenstemming over. Echter, op het, nagenoeg op het laatste moment kregen we dus het signaal zowel bij Wolkom als bij ons binnen dat de bewonersraad daar toch nog eens een keer na intern overleg een andere opvatting bij had. Nou, dat heeft tot behoorlijke discussies geleid, dat mag je best van me weten. Er is ook op binnen nu een redelijke termijn is daar ook een overleg over gepland. En het was voor ons de eerste keer dat wij dus die prestatieafspraken met elkaar op deze manier zouden moeten vastleggen. Maar daar gaan we op korte termijn ook in het evaluatiegesprek met elkaar ook in ieder geval nog eens een keer goed naar kijken van ja, wat is daar nou goed gelopen en wat is er ook niet goed gelopen. En waarin kunnen we elkaar wat beter op een andere manier tegemoet komen om te zorgen dat wij wel aan onze verplichtingen kunnen doen. Want wij krijgen een verplichting opgelegd. Dan moeten we samen met Wolkom kijken hoe ga je dat invullen. Ja, en dat is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Ik ben uiteindelijk wel blij, samen met collega wethouder mevrouw Buter, dat we die mensen wel binnen de reguliere woningen hebben kunnen huisvesten. En daarmee is in ieder geval een stukje even die druk van die ketel. Wat de toekomst ons gaat brengen, dat weet ik niet. Maar laten we daar in ieder geval ook samen, ook met Wolkom en de bewonersraad gaan kijken hoe je daar wel invulling aan geeft. En met name heeft die passage rondom die huisvesting van die vergunninghouders, hier met name in die prestatieafspraken, ook in ieder geval ons samen verplicht om in ieder geval daar in 2017 ook echt met elkaar goede afspraken over te gaan maken. En het zal zeker ook een bijzondere plek gaan krijgen binnen de nieuwe woonvisie. Maar dat nog even ter aanvulling op hetgeen wat er al over gezegd is.
Voorzitter, mag ik daar een vraagje over stellen?
Jazeker.
Ik begrijp dat we dat na de ondertekening op 7 december of daarvoor nog, dat daar nog een keer wat overleg is geweest.
Nee, we hebben een half jaar geleden, heb ik u aangegeven, hebben we overeenstemming gehad met de bewonersraad. Echter, ergens eind november, begin december, is daar wat ruis op de lijnen ontstaan, waardoor wij dus opnieuw met Wolkom samen, met name op basis van een inspanning van mevrouw Kreewinkel, die dus daar als een spin in het web tussen heeft gezeten, in ieder geval de prestatieafspraken zodanig hebben we ingericht in overleg samen, waarbij dit, zoals het hier nu staat, wat betreft de huisvesting van de vergunninghouders, voor de bewonersraad een acceptabele en voor hun te ondertekenen overeenkomst was. En daar hebben we wel met elkaar een stevige discussie over gehad. En dat is in die nadagen geweest. Maar op 7 december zijn door drie partijen, Wolkom, gemeente en bewonersraad, zijn deze prestatieafspraken ondertekend. En die hebben wij u toen ook in kopie toegezonden. En die staan hier nu op de agenda.
Dus er is later niet meer over gesproken?
Er is later niet meer over gesproken. Wel zijn er afspraken gemaakt dat we dat wel met elkaar gaan evalueren. En dat staat binnen nu en een paar weken staat dat. Ik weet niet meer precies de datum, maar dat staat binnen nu en een paar weken staat dat gepland.
We waren bij meneer Vlier op gebleven.
Ik heb nog een aanvullende vraag. In het staatje stond ook dat er een aantal woningen een minnetje stond. En was dan verkoop en sloop. En dan weet ik niet of dat alleen sloop was of verkoop. 154 geloof ik. En verwachte verkoop. Moeten we daar ook niet meer in stoppen dan met de verkoop en die op stop zetten en gewoon die gebruiken voor toewijzing weer in de huursector?
Het lijkt een heel groot aantal, maar het is tot 2025. Hè, dus we gaan ze niet morgen allemaal verkopen. Waarom verkopen woningen? Misschien moet ik dat eerst even toelichten. Ik heb geschetst wat voor ontwikkelingen er allemaal op de woningmarkt plaatsvinden. En zie je dat er een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod. En dat je dus naar een nieuwe samenstelling moet van je woningbezit. En verkoop is een van die middelen. Daar kunnen we afscheid nemen van woningen waar in de sociale huursector op termijn steeds minder vraag naar is. En dat zijn de eengezinswoningen. Dat heeft dus te maken met die bevolkingssamenstelling. Terwijl er op de koopmarkt, zeker bij starters, want de woningen die wij verkopen zijn relatief goedkoop op de koopmarkt, wel vraag is. Dus als wij woningen verkopen, gaan ze naar mensen die daar wel vraag naar hebben. En ze komen eigenlijk in het sociale koopsegment. Dus ze blijven wel in het sociale segment. Dus er zit een heel bewuste reden achter waarom wij woningen verkopen. Bovendien levert het ook natuurlijk wat inkomsten op die wij weer kunnen investeren in de nieuwbouw. En op basis van de marktontwikkelingen is een inschatting gemaakt van hoeveel woningen wij in zouden moeten zetten voor die verkoop om die transformatie te doen. Dat wil niet zeggen dat we oogkleppen op hebben. Want de wethouder heeft net al aangegeven, het afgelopen jaar, toen de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders toenam, hebben wij ook de verkoop teruggebracht en op sommige plekken zelfs stopgezet tijdelijk. Om te voorkomen dat je woningen nu verkoopt terwijl de druk op de markt zo hoog is. Dus dit is een richtgetal vanuit die transformatieopgave. Maar we blijven natuurlijk wel elk jaar goed vinger aan de pols houden of je dat programma onverkort doorzet of dat je daar pas op de plaats maakt.
De heer Ruiters.
Ja, ik wil er heel even op inhaken, want ik had hier ook al de aantekening staan van de verkoop van die 154 woningen. Ik was er eigenlijk ook van uitgegaan dat dat voor een flink stuk zou zijn aan zittende huurders. Maar ik begrijp nu uit uw toelichting dat dat niet het geval is. En betekent dat dan dat er dan weer een extra druk ontstaat op de huurwoningmarkt? Of hoe moet ik dat zien?
Twee dingen. Als wij woningen aanmerken voor verkoop, dan krijgt altijd de zittende huurder de gelegenheid om die woning te kopen. En als die woning niet wil kopen, omdat die niet kan of niet wil, dan mag hij daar gewoon blijven wonen. We blijven die woning gewoon onderhouden, gebeurt er niks. Tot het moment dat die bewoner zegt dat hij reden heeft om te gaan verhuizen. En als hij dan vrijkomt, dan bieden we hem aan op de woningmarkt. Dus het is geen druk. We gaan geen mensen uit hun huis jagen om de woning te verkopen. En de tweede vraag was. En wat ik ook bij wil zeggen is dat verdringing. Het programma is zo opgemaakt, dat kunt u hier ook zien, dat wat wij verkopen, compenseren we weer met nieuwbouw, maar dan van een ander woningtype. Omdat we dus daarmee die omslag willen maken van die eengezinswoningen naar die nultrede woningen.
En is het ook mogelijk op een bepaalde manier dan te kijken of als er woningen dan verkocht gaan worden, dat die dan ook zeg maar binnen de vraag die hier binnen Laarbeek al is, vanuit, met name vanuit jongeren naar starterswoningen, dat die daar aangeboden wordt?
Nou, wij werken momenteel dus echt met de lokale makelaar, om zo maar te zeggen. En ik weet dat, nou ja, onder andere makelaar van de Hurk, die hanteert een lijst. Daar melden mensen, met name jongeren uit Laarbeek, zich aan. En vaak weten zij al wanneer er een woning vrijkomt. En over het algemeen zijn de huurwoningen zo weg. En voor het grootste gedeelte wel echt wel naar de lokale bevolking. Ja. Met name jongeren. Het is echt wat dat betreft, ik weet gewoon, de makelaar heeft een lijst en mensen melden zich van komt er een huurwoning vrij, bel me dan. Dus soms staat er niet eens een bord in de tuin.
Nee, dat is prima om te horen, want u merkt wel aan de reacties dat we toch, ook al hebben we wel de open mind naar de hele regio, dat we toch ook primair moeten kijken naar een stukje huisvesting en het behoud van een stukje sociale cohesie binnen de gemeenschappen die we hier als Laarbeek hebben. En dan is het prettig te horen dat er in ieder geval, zeker als het gaat om jongere mensen die graag hier in het kader van vrijwilligerswerk en verenigingsleven en dergelijke in Laarbeek willen blijven wonen, dat die dan ook de kans krijgen en dan ook nog via koop van betaalbare woningen een goede start kunnen maken. Dank u.
De heer Van der Eek.
Voorzitter. In elk geval, je hebt een duidelijke presentatie gegeven en het bevestigt eigenlijk alleen maar wat wij hier al jaren zeggen. Er is in het verleden veel en veel te weinig gebouwd en u probeert nou een inhaalslag te maken, tenminste zo ziet het staatje eruit. Op een van die staatjes stond dus ook netjes in van na jaren terug hoeveel er gebouwd was. En ja, als je dan inderdaad naar de laatste twee rijtjes kijkt, dan was dat echt oplopend. Maar die jaren daarvoor lag dat ver onder het totale percentage van de andere gemeentes. En ja, aan de ene kant ben ik er nou eigenlijk bang voor dat hier meer gebouwd wordt en in die andere kernen een stuk minder. Dat we daar misschien nog meer mensen hier gaan vragen om, of ja, te vraag krijgen om een huurwoning. Een tweede vraag is, u had het over de inkomens. Zitten daar nog, zitten ook inkomensgrenzen aan mensen die alleenstaand zijn die een huurhuis hebben en welke normen zijn dat precies. Zag ik een afkorting DAEB. Wat dat is, dat weet ik niet. Dat is ook gewoon een vraag. Het verkopen van de woningen, dat vind ik eigenlijk een pluspunt. Ik weet niet in hoeverre er daar wel een inkomenstoets aan zit. Daar zou misschien wel naar gekeken kunnen worden. Om daar in de toekomst een stuk hogere inkomenstoets aan te geven. En dat zou juist, omdat die woningen goedkoop zijn, een manier zijn om toch ook mensen die wel een dikke portemonnee hebben, niet goedkoop een huis hoeven te verkopen. En op die manier zou je dus juist die mensen die in die grensgevallen zitten, iets meer kans hebben op zo'n woning. En dat is misschien iets om mee te nemen. Ja, welzijn, zorg, heb ik ook gezien. Ik weet niet in hoeverre de Wocom samenwerkt met Savantzorg, Zorgboog. Die hebben ook allemaal van alle handen instellingen. Omdat men dus eigenlijk net zegt, die zorg moet wel verleend kunnen worden. En als men met die partner samenwerkt, kan natuurlijk een zorg verleend worden. En kun je dat natuurlijk ook invullen. Maar de grootste zorgen die op dit moment, die ik links en rechts zie, zijn toch de wat oudere mensen, nog niet eens de bejaarden, de wat oudere mensen die in een huurhuis wonen, die eigenlijk te veel inkomen hebben om voor een andere huurwoning in aanmerking te komen. En diezelfde mensen komen ook vaak niet in aanmerking voor een koopwoning. En is hier een oplossing voor te vinden?
Voorzitter, excuus, sorry dat ik u even wegdruk, maar ik heb er toch wel moeite mee dat u opnieuw beweert dat wij heel weinig, dat we te maken hebben met de Wocom die heel weinig doet. We hebben nu de cijfers laten zien hoe Labeek zich
voorzitter,
in regionaal verband voorzitter, heeft ontwikkeld.
Laat even de wethouder.
Ik heb u net ook uit laten praten, maar u prikkelt mij om daar toch op te reageren. Wat ik wil aangeven is dat u hier in de cijfers kunt zien dat met uitzondering van Helmond die daar nou boven zit, maar dat we hier in de regio het procentueel gezien het meeste woningen toegevoegd hebben in die afgelopen jaren. Dat is één. Ten tweede hebt u kunnen zien dat nu in de prestatieafspraken ook met de Wocom afspraken zijn gemaakt om hier 35 woningen aan toe te voegen aan de woningvoorraad in Labeek. En wat ik daarmee wil zeggen is dat wij wat dat betreft in Wocom een partner hebben waarvan ik zeg dat die kunnen voldoen aan datgene wat we hier met elkaar hebben afgesproken. En dat is meer dan het alleen maar roepen van dat wij niks gedaan hebben, of althans heel weinig of te weinig gedaan hebben wat u deed. Aan u verder het woord, mevrouw Kerwinkel, om dat verder te beantwoorden.
De meneer Van Dijk mag er even op reageren. Want die dacht natuurlijk
ik reageer erop. Volgens mij heb ik die woorden helemaal niet gezegd. Ik heb puur gezegd dat er in het verleden te weinig gebouwd is. Nou, hier kunt u het zien. Ik zeg niks wat anders is als wat hier staat. En de laatste jaren heeft men een inhaalslag gemaakt. Ik heb niks gezegd dat de Wocom op dit moment niet bouwt. En ik heb ook niks gezegd van al die andere dingen. Wat ik duidelijk heb gemaakt is een aantal dingen waar ik zorgen over heb en een aantal dingen waar ik naar gevraagd heb en verder niks over. En ik vind het dan, als ik dan een reactie mag geven op een wethouder die gewoon mij nog niet eens de moeite neemt om aan te kijken, dan vind ik dat ook een kwalijke zaak.
Waarvan acte, we zijn hier niet om politiek te bedrijven, dit is een commissie, we gaan hier inhoudelijk voornamelijk op het op vlak in. Dus ik geef toch mevrouw Kruiwinkel het woord om te reageren op uw vragen, meneer Van Dijk.
Ja, er is een aantal vragen gesteld. Nou, misschien even beginnen met uw laatste punt, waar uw grootste zorg zit. De ouderen, of u zijn niet de hele ouderen, maar in ieder geval mensen die misschien wel willen verhuizen, maar die eigenlijk net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en die de stap naar een koopwoning niet meer kunnen of willen maken. Nou, dat is inderdaad een terecht zorgpunt en dat heb ik ook in de presentatie verwoord en de wethouder gaf het net zelf ook al aan. En daarom is het van belang dat er ook woningen komen die net boven die huursubsidiegrenzen komen, dus die 700 en 900 euro. En helaas heeft de minister besloten dat wij dat niet meer mogen. Jammer, want ik denk dat wij heel erg veel zouden kunnen betekenen voor die doelgroep en ook dan die doorstroming bevorderen die net genoemd werd. Dus we hebben ook aan de gemeente aangegeven dat een belangrijk onderdeel van de woonvisie is zorgen dat er andere partijen komen die die investeringen wel mogen doen en willen doen. Dus ik weet dat de wethouder daar druk mee doende is. Dus ik hoop ook echt dat dat gaat lukken. En dan kunnen wij kijken of wij misschien kunnen zorgen dat wij de mensen uit de huurwoningen een voorrangspositie kunnen geven om daar door te stromen. Voorzitter. Dus dat is één punt.
Ja, sorry dat ik u even onderbreek. Wat mij opviel, als ik zo naar die woonvisie kijk en ik zie dan de woningcorporaties, dan moeten ze zich conformeren aan dat passend toewijzen van die huizen. Maar dan zie je die inkomensgrenzen verschillen per corporatie.
Nee hoor, als ik me gelijk misschien even...
Wat is dan de uitzondering die Thuis en Woninc in deze inneemt?
Ik weet niet precies waar u nu op doet, maar de inkomensgrenzen zijn landelijk vastgesteld door het ministerie. Worden elk jaar geïndexeerd. En dat is wetgeving waar we allemaal aan moeten voldoen. En waar we zelfs onze accountants ons apart op moeten toetsen. En zodra wij daar niet aan voldoen, krijgen we boetes. Okay. Dus die zijn uniform voor heel Nederland.
Okay. Neem dat ik daar grenzen zie van 39.874.
Oh, oké, okay. Nee, dan snap ik wat u bedoelt. Het zijn twee verschillende dingen. Maar Marika wil het even toelichten.
Oké. Okay.
Inderdaad, wettelijk is de grens om en nabij de 35.000 euro, om zo maar te zeggen. Hij wordt wel ieder jaar geïndexeerd. Wij hebben 10% ruimte om mensen met een wat hoger inkomen te mogen huisvesten. Dus dat is tot de grens van 39.000 euro. En wij hebben voor de duur van, dat was 5 jaar, ik denk dat er nu nog 3 jaar over is, om nog een keer 10% te mogen huisvesten, gewoon aan vrij te besteden, maar met name voor urgenten. Dus dat is eigenlijk 80% tot die 35.000 en 20% vrije ruimte. Alleen die extra 10%, want normaal was het 90-10, die extra 10% hebben ze puur en alleen ingezet als maatregel, omdat er nog te weinig dure huur is. Dus het was eigenlijk een maatregel van zolang er nog geen dure huur gerealiseerd is tussen de 700 en de 900 euro, krijgt de corporatie nog een klein beetje extra speelruimte om die doelgroep toch te huisvesten. Ja, want anders hebben die helemaal geen mogelijkheden meer. Dus daar zit wel wat ruimte in. Alleen het is gewoon niet veel. Het lijkt veel, 20%. Maar ja, neem maar even een 100-tal woningen die je bijvoorbeeld per jaar vrij krijgt. Ja, dan is het gewoon niet veel.
En plus daarbij is het zo dat die 10% die je dus extra mag toewijzen, die is wel in een afbouwende regeling. Dus die loopt ieder jaar weer terug. En die zal binnen nu een jaar of drie zal die denk ik ook weer blijven op die 90-10% die er voorheen ook altijd geweest is.
En nog even van welke grenzen er nog meer waren. Voor het passend toewijzen, voor een alleenstaande is de grens om en nabij de 22.000 euro. Voor een gezin is de grens 29.000 euro. Dus mensen met een inkomen onder de 22.000 komen alleen nog maar in aanmerking voor huurwoningen tot die 592 euro. Daarbij zit wel een scheefheid. Heb je bijvoorbeeld een senior die een AOW'tje heeft met een klein pensioentje, alleenstaand, maar wel een vermogen op de bank heeft, dan mag die nog steeds enkel en alleen tot die 592 euro huren. Tenzij het vermogen daadwerkelijk in het inkomen, in het belastingaangifte meegenomen is. Wat je dan vaak wel ziet is dat iemand zegt van, ja, maar ik wil toch graag dat appartement van 700 euro, want ik heb vermogen te besteden. Dan moeten wij helaas zeggen, nee, dat gaat niet. U mag enkel en alleen tot 592 euro huren.
Voorzitter, en dat bedoelt u voor degene die in aanmerking komen voor vermogensbelasting, neem ik aan, die grens.
De heer Hendricks, had u nog aanvullende vragen? Ik maak het rijtje even af.
Jawel, dank u wel, voorzitter. Ik lees dat er, ik zag er net op de sheet, dat er tot 2025 de Wolkom 325 woningen in Laarbeek zou gaan bouwen. De wethouder gaf het net ook al aan. 35 woningen staan er sociale huurwoningen zijn er gepland op dit moment. In de andere jaren gaat dat in dezelfde trend door of hoe moet ik dat zien?
Ik wil even schot voor de boeg geven. Ik bedoel, we kunnen dat samen wel beantwoorden. Maar die 35 die staat tegenover de 170 nieuwbouwwoningen die hier in het staatje staan. Die 325 is inclusief verwachte sloop. Dus als wij van Wolkom te horen krijgen dat ze bepaalde woningen zouden willen gaan slopen, mag u ook verwachten dat wij aan hen vragen van en wat, op welke wijze gaat u dat binnen welk tijdbestek compenseren. Dus die 35 die moet u zien ten opzichte van de 170 die daar genoemd staan, omdat dat uitbreiding is van het bestaande bestand.
Maar dan blijft de vraag, we gaan wel, ook als we dat sloper op meenemen, dan hebben we 325 woningen, dus daar zal dan toch iets mee gedaan moeten worden.
Ja, natuurlijk. Dit zijn de cijfers die gepresenteerd zijn, die 325, dus dat is de netto toevoeging, zeg maar, hè, inclusief vervangende nieuwbouw. Dat zullen we dan ook met Wolkom zeker ook de komende jaren ook gefaseerd afspraken voor gaan maken. Van waar komt een netto toevoeging of waar komt vervangende nieuwbouw en hoe ga je dat op welke jaren doen. Maar nog belangrijker, je moet ook wel bouwen daar waar de behoefte aan is. En dat is continu ook een samenspel waar we ook samen met de coöperatie ook zeker in de woonvisie aandacht aan gaan besteden. Van hoe ga je dat, op welke manier ga je dat verder vormen en handen en voeten geven naar de toekomst toe. En vervolgens is dat ook regulier het overleg met de coöperatie om in de prestatieafspraken voor de komende jaren daarover goede afspraken te maken en dat ook vast te leggen.
Dankjewel. Ik zal inderdaad terug aan Erik Ruiters, want die drukte te vlug weg, kwam hij zelf achter.
U gaf het woord te snel door aan de heer Van Dijk.
Zo kunt u het ook zien. Net een ik keek u echt wat langer aan, dus gaat
ja.
U verder.
Er is nog één vraag onbeantwoord gebleven van de heer Van Dijk. Misschien toch goed om die even toe te lichten. Dat gaat over het overhevelen van niet AEB naar DAEB. En ik denk dat dat gewoon goed is. En een tweede ding, want zoals we nu aan het praten zijn, heeft het ook te maken met de nieuw te ontwikkelen woonvisie, dat we daar ook wat schoten voor de boeg geven. Ik vond het prettig in ieder geval dat er ook aandacht in de huidige prestatieafspraken zijn rondom duurzaamheid, energieprestatienormen en dergelijke. En ik denk dat het gewoon goed is dat we daar in de nieuwe woonvisie ook wat verder op door gaan borduren. We hebben als gemeente niet voor niks duurzaamheid toch als een belangrijk thema van deze periode benoemd. Dus ik denk, en dat wil ik alvast de wethouder meegeven, dat we daar op die toer ook wat sterker moeten gaan inzetten.
Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien daarop in op aansluiten. Misschien is het dan iets om naar de portefeuille toe een pas te bewegen. Dat hij dan ook misschien de leges zou kunnen meenemen in deze. Om daar misschien een kortingsmodel of iets dergelijks op te gaan baseren. Ook voor woningbouw in Laarwijk algemeen. In het kader van duurzaamheid en leefbaarheid.
De heer Van Dijk wil dan nog opereren.
In die woningafspraken. Daar staan dus mooi de invulling naar de gemeentes toe van het aantal sociale huurwoningen. Alleen, ja, ik mis daar één kern in en daar staat helemaal niks van in, van Aal Rikstoel. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, want dat is dus juist de kern waar we het een half uur geleden ook over hadden. En ja, daar komen 5 sociale woningen in Mariahout, in Noord-Lieshout 10... In Beek en Donk 10, in de Hoge Recht in Beek en Donk 10. En ja, dan mis ik in één keer een plaats.
En, meneer Van Dijk, zou u die huizen dan in de lucht willen gaan bouwen? Want er is heel uitgebreid al vandaag gediscussieerd over het feit dat er geen bouwgrond op dit moment beschikbaar is. En dan kun je praten wat je wilt, maar zonder grond kun je niet bouwen.
Zonder afspraken kun je ook niet bouwen. En goed, grond is er in Aal Rikstoel, dat weten we dat er die is. Alleen, er is nog geen invulling in huizen. En ik vind als je een prestatieafspraak maakt met een in dit geval een woningstichting en een Wolkom, die echt voor mij een prachtige presentatie gehouden heeft. Hè, ook zien van waar gebouwd moet worden. Alleen, je neemt daar niks van op. Dan vind ik dat jammer. Ik zou daar graag ook x aantal woningen gezien hebben die men daar wil realiseren. En ja, nou staat er niks. En als we dus daar niks invullen, ja, dan is deze die gaan tot 2019 de beste.
Meneer Van Dijk, er staat in de prestatieafspraak dat er wel, even kijken, waar staat die?
Misschien kan ik het even aanvullen. Er staat in de prestatieafspraak.
Bokum zet zich in om huurwoningen van, even kijken. Er staat iets in over Lali. De partijen zien een prioriteit in het realiseren van huurwoningen in de kern van Lali-Riesel en gaan op zoek naar gezekerde locaties. Ja.
En misschien nog één aanvulling als het mag. Omdat de woonvisie nog in wording was, zeg maar, toen we dit gingen afspreken. Hebben gezegd dat deze afspraken gelden nu voor 1 jaar. Dus nu zijn er projecten opgenomen waar we concreet mee aan de slag gaan dit jaar. En waar dus grond is, waar bestemming passend is enzovoort. En in de volgende prestatieafspraken, daar is het de bedoeling dat die meerjarig zijn, gebaseerd op de nieuwe woonvisie. Dan hoop ik dat de gemeente inderdaad zo ver is gevorderd inmiddels dat er ook locaties zijn. En dan kunnen ook de projecten in Aardlixel toegevoegd worden. En, want ja, wij zijn wel afhankelijk van de locaties die beschikbaar zijn. Hè. Eerder kunnen wij deze opgave ook niet realiseren.
Dus met andere woorden, 2017... waarschijnlijk 18 wordt er niks gedaan in Aardrijksel.
Niet met nieuwbouw, want die locatie is er niet. En ik had het graag anders gezien en de wethouder ook. Dat is er denk ik al een paar keer onderstreept.
Maar wat ik dus jammer vind, wij geven daar hier in deze commissie denk ik al wel 4-5 jaar aan dat er ruimte voor vrijgehouden moet worden. En in die 4-5 jaar is er dus heel weinig aan gedaan. En goed, er zijn een enkele nieuwbouwplannen, die zijn er geweest. Het is allemaal particulier initiatief op dit moment. Alleen het plan De Witte Poort, daar zijn dus inderdaad een aantal huizen gebouwd. Aan de andere kant, daar stonden voorheen ook ongeveer 100 huizen. Daar valt voor mij ook in dat lijstje 100 huizen weg en 100 huizen terug.
Voorzitter, mag ik toch, want ja, ik vind dat, niet, dat u het niet heel correct verwoordt. Laat ik er dan nog maar een keer van zeggen. Bij het begin van deze bestuursperiode hebben wij met u uitgebreid gesproken gehad over van hoe gaan wij nu met de volkshuisvestelijke ontwikkeling om, gezien het feit dat er in Aardrijksel weinig mogelijkheden zijn. Toen hebt u unaniem als raad ons als college opgedragen om daar, omdat we niet meer spreken over contingente, maar woningbouwmogelijkheden, hadden wij 872 woningen mochten wij bouwen in Labeek. Toen hebben we met elkaar hebben gezegd, waar kunnen we ergens aan knijpen, welke knoppen kunnen wij aan draaien. Daar kwam toen uit, dat heb ik u open en bloot voorgelegd, dat er een vrijheid was om 80 contingente of 80 woningbouwmogelijkheden te gaan ontwikkelen. En toen is op verzoek van de raad een motie aangenomen dat volgordelijk 40 woningen voor Aardrijksel en 40 woningen voor Lieshout. Dat hebt u unaniem aangenomen. Daar hebben wij ons continu voor ingezet. Vandaar ook dat daar uiteindelijk een woningbouwinitiatief, een ontwikkeling, een locatiestudie op tafel is gelegd, waarbij ook gekeken is naar in, maar ook naar uitbreiding. En daar wordt op dit moment volop discussie op gevoerd. En ik vind het niet correct als u nu de indruk wekt dat we niets gedaan hebben. Want we hebben daar met z'n allen, u als raad net zo goed als wij als college, en wij in opdracht van u heel hard aan getrokken. En we zijn continu ook aan het kijken, hoe kunnen wij de Wolkom in een positie brengen dat zij of anderen daar in ieder geval voor die doelgroep naar plannen kunnen komen. Daar wordt op dit moment, en dat heeft ook mevrouw Buter straks aangegeven, wordt heel hard aan gewerkt.
Dank maar vooralsnog duurt het, zoals we dus nou eigenlijk kunnen constateren, nog 2 jaar voordat er ergens woningen komen. Ja.
De heer Van Hoof, als laatste, dan ronden we dit agendapunt af.
Ja, ik wou vragen of er van deze presentatie, of we die digitaal of wel op papier zouden kunnen krijgen.
Ja, ik heb van de rivier gehoord dat verzorgd wordt.
Oké, en dan had ik eigenlijk nog een vraag aan de wethouder. Van, er is een norm voor sociale huur van 35%. Op de totale betaling woningbezit. Hoe ligt dat hier in Laarbeek?
Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is op dit moment ligt dat wel anders. We hebben in het verleden met elkaar de afspraak gemaakt dat bij uitleggebieden, bij nieuwe bestemmingsplannen, dat we daar een bepaalde verhouding hadden dat 65% in de koop en 35% in de sociale sector gebouwd zou worden. Dat wil zeggen sociaal huur, maar er zit ook sociale koop zit ertussen. Dat hebben we destijds als kaders afgesproken, maar u hebt ook kunnen zien dat dat nu behoorlijk als gevolg van de nieuwe woningwet op zijn kop is gezet. In die zin, een coöperatie mag maar tot een bepaalde doelgroep nu nog maar werkzaam zijn. Nou, dat betekent ook dat wij daarin een goede balans moeten gaan zoeken. Hoe ga je dat nu verder vorm en inhoud geven? Maar daar komt dat oorspronkelijke cijfer vandaan en dat is in de bestemmingsplannen opgenomen.
Dankjewel. Het zal dan echt geen prangende vragen meer zijn. Nou, als laatste meneer Van Dijk, maar u...
Ja, ik heb nog één vraag.
We vallen niet in herhaling, want daar
nee,
wou ik
voor. Nee, absoluut niet. Zou niet durven, Ton.
Ik wil het herhalen, ik zal niet meer horen.
Goed. We hebben nu hier prestatieafspraken voor ons liggen met WOCOM. Maar moeten er eigenlijk ook prestatieafspraken komen met een andere woningstichting? Want we hebben toch ook nog een woningstichting meer die hier in Laabeek bouwt. Moeten langs deze prestatieafspraken ook nog een prestatieafspraak gemaakt worden met die andere woningstichting? Of vallen die tussen wal en schip?
Nee, we hebben met de andere coöperaties, zijn er overigens meerdere, zij het een heel klein gereduceerd bezit hebben in Laabeek, daar worden geen aparte prestatieafspraken meegemaakt. Natuurlijk hebben wij ook met hen overleg om te kijken waar zij ons bij kunnen helpen. Primair om de volkshuisvestelijke doelen die we straks in de woonvisie, maar nu in de prestatieafspraken hebben vastgelegd, hoe we dat gezamenlijk wel voor elkaar kunnen krijgen. En daar wordt ook dan een beroep gedaan op andere coöperaties die hier op dit moment al werkzaam zijn. En dat is weer geregeld, ook in de nieuwe volkshuisvestingswet, waar u onlangs van hebt vastgesteld dat wij hier binnen de 21 gemeentes in het oude MRE of in het MRE-gebied, dat wij één volkshuisvestelijke regio zijn. Want dat zorgt er ook voor dat de coöperaties die dus nu hier ook in heel dat gebied werkzaam zijn, dat ook tot hun werkgebied kunnen blijven behouden. Maar daar wordt wel overleg over gepleegd. Nou heeft net, voorzitter, wil ik toch nog wel even refereren, de heer Gruiters een vraag herhaald van de heer Van Dijk. Maar ook de vraag van meneer Gruiters is nog niet beantwoord. En ik denk dat mevrouw Berghuis, ik kan het ook wel maar laten haar even die vraag beantwoorden.
Het gaat even om de onderste regel, het overheden van niet-DAAP en DAAP. Misschien even, ik weet niet hoe goed u ingevoerd bent, dat heeft te maken met de nieuwe woningwet, waarin dus aangegeven is wat coöperaties wel mogen doen en niet. En DAAP bezit, Dienst van Algemeen Economisch Belang, is dat de afkorting van, is eigenlijk het werkgebied van de woningcoöperatie. Dat zijn de sociale huurwoningen. En elke coöperatie heeft een... moet een voorstel indienen bij de minister hoe ze met haar bezit om wil gaan. En je moet het DAAP en het niet-DAAP, dus zeg maar het sociale en het niet-sociale bezit, om even zo te zeggen, van elkaar scheiden. En dat kan administratief, maar je kan ook echt juridisch, dat je een aparte dochter in het leven roept. Het is een heel ingewikkeld traject, met zienswijzes, ook naar het college geweest. En WOCOM heeft heel duidelijk gezegd, wij zijn een woningcoöperatie, dus we gaan echt voor het DAAP-bezit. Nou, we hebben ook maar heel weinig niet-DAAP-bezit, dus als zou je er wat mee willen, dan kunnen wij niet veel deuk mee in een pakje boter slaan. En we hebben gekeken hoe we met het bezit omgaan. En we hebben gezegd, we doen er alles aan om zoveel mogelijk woningen in die scheiding naar het DAAP-deel, dus naar het sociale deel, te brengen. Alleen woningen waarvan het gewoon echt niet kan, omdat ze te groot zijn en daarmee te duur, die zitten in het niet-DAAP-deel. En in deze gemeente, gaat het vooral om 31 woningen die wij dus van het niet-DAAP, dus die eigenlijk qua huurprijsontwikkeling en toekomst naar het dure segment gaat, die hebben wij gezegd, die gaan we naar het DAAP-deel brengen. Dus die gaan, er komt op een gegeven moment een rem op die huur. Dus hiermee hebben we gezorgd dat de 31 woningen beschikbaar blijven, zeker komen, omdat ze anders hogere huur zouden krijgen voor de doelgroep. Dus aan de goede kant, zou ik maar zeggen, van de scheiding terechtgekomen.
En ter aanvulling, mevrouw Kreewinkel, als ik het goed heb, hebben wij vrij recent met elkaar de discussie daarover gevoerd. En hebben slechts één woning in heel Laarbeek hebben overgeheveld of die is in het niet-DAAP gebeuren blijven zitten. En het is aan de coöperatie om te kijken hoe ze daar verder mee omgaan. Dus van die 31 is er slechts één woning die in die categorie blijft zitten. Die...
Nee? Nee, deze 31... gaat het met name om gemengde complexen die we gehad hebben, of die we nog steeds hebben. Voor uw beeldvorming, denk aan het Rembrandtplein, de bovenetage van het Rembrandtplein in Beekendonk. In Zonnetij, daar zaten gewoon dure huurappartementen in. Die zijn overgeheveld van de dure, vanuit de niet-daaptak naar de daaptak. Dus die zijn sociaal behouden. We hadden een aantal woningen, gewoon losstaande woningen, dus een complex wat niet gemengd was, die al in de dure huur zaten. Dus die waren al niet daap, die zijn ook als niet daap gebleven. En er is één woning van het sociale segment overgeheveld naar de duurdere. En dat had ermee te maken, dat was een tweekapper. En de buurman was al een niet-daap woning. En die woning is ook als niet-daap verder. Dat blokje, als je het over die twee woningen hebt, die hebben inderdaad een verkoopbestemming.
Maar we hebben ook met onze huurdersorganisaties afgesproken dat de woningen die we dan op papier ook letterlijk moeten overhevelen, dat het voor de huidige huurders geen impact heeft. Dus dat we die niet gaan confronteren met hogere huren. Op het moment dat die mensen gaan verhuizen, dan moeten we of zeggen, die komt in het dure huursegment, of we gaan hem verkopen.
Volgens mij zijn alle vragen beantwoord. Dank voor de heldere...
Want u krijgt de presentatie, er stond een afkorting in, VAE, dat is even ons vakjargon, sorry. Dat staat voor verhuureenheid, dus is gewoon een woning. Excuses.
Dank voor de presentatie. Dank voor de goede discussie hierover. Ja, u mag blijven zitten, maar u mag ook, ik kan me voorstellen dat u verder nog activiteiten te ontplooien heeft.